Welkom bij de podcast over politiek en bestuur van Hallo Losser. Mijn naam is Martin Meijer. Vandaag is onze burgemeester Jeroen Diepemaert opnieuw te gast. We praten met hem over zijn veelzijdige werk binnen de gemeente Losser. Over evenementen zoals de Slag om Losser. Maar ook over de noodzakelijke verbouwing van het Lossershoes, verkeersveiligheid, vluchtelingenopvang en de brandweer. Jeroen, welkom.
Dankjewel.
Het was een drukke week vorige week, wat ik zo zag. Want we hebben je verschillende keren gezien. De zaterdag is afgesloten met de Boerenmarkt. De Joma Proefdag. De Funfest van het Fundamenten was er nog. En natuurlijk de Slag om Losser. En je zat daar ook in de jury en mocht prijzen uitreiken. Wat maakt voor jou dat nou zo bijzonder, al die activiteiten?
Nou, laat ik vooropstellen, als je kijkt hoeveel activiteiten er worden georganiseerd hier in onze gemeente, dat is al iets heel bijzonders. Maar dat laat ook wel zien hoeveel activiteit er is, welke leuke dingen er zijn. Heb je ook gewoon nodig, denk ik. In iedere dorp of stad is het nodig dat er leuke dingen zijn voor mensen. En die zijn er hier ook. En wat het voor mij bijzonder maakt, is dat dat allemaal ook weer gelegenheden zijn waar je ja, toch ook even je bijdrage kunt leveren, om maar zo te zeggen. En voor mij is dat dan vanuit mijn functie. Bijvoorbeeld in zo'n jury bij de Slag om Losser. Moeilijk om te doen is het niet. Leuk om te doen is het absoluut. Maar je kunt daar ook weer even je waardering mee laten zien aan dat zo'n evenement wordt georganiseerd. Dus dat heb ik met veel plezier gedaan. Want dat zijn wel de dingen, je weet dat daar heel veel, in dit geval weet je dat zelf ook, dat daar heel veel vrijwilligerswerk achter zit. Ontzettend veel mensen mee bezig zijn, heel veel uurtjes insteken. En dan is het voor mij een kleine moeite om daar ook even bij aan te sluiten en zo'n eervolle taak als juryvoorzitter op me te nemen. En daarmee ook te laten zien dat ik zo'n evenement belangrijk vind. Nou, zo moet je het een beetje zien eigenlijk.
Ja, oké. Okay. En er waren natuurlijk mooie prijzen. De prijzen gingen allemaal naar goede doelen. Dus dat is ook heel erg mooi, hè?
Zeker.
Dus dat is heel goed. Maar goed, als je altijd apart bent, hoe gaat het überhaupt samen met je privéleven?
Nou, vooropgesteld, ik zeg altijd, ik ben allereerst echtgenoot, vader, noem het allemaal maar op. En daarna burgemeester. Sommige mensen zien dat misschien een ander deel van. Maar ik vind het wel heel belangrijk om een goede combinatie te hebben met thuis. Want ik, uiteindelijk is het voor mij ook gewoon mijn werk. Wat ooit een keer stopt. En dan hoop ik dat thuis er nog steeds is. Ja, dus daar moet je wel.
Dat is een belangrijke factor.
Ja, daar moet je keuzes in maken. Dus weet je, dat betekent als ik overal ja op zeg. Op elke uitnodiging en elk juryvoorzitterschap bij wijze van spreken. Ja, dan kom ik niet meer thuis. Dus je moet daar wel een beetje keuzes in maken. Dus dat betekent soms ook dat je iemand teleur moet stellen. Dat je niet op een uitnodiging in kan gaan. Wat we altijd wel proberen. Gelukkig ben ik niet alleen. Hè. Er zijn ook nog 3 wethouders. Dus je kunt dingen verdelen. Wat je wel vaak ziet, en ik snap het op zich ook best wel, is dat vaak bij evenementen nodigt men eerst de burgemeester uit. En dan is het bericht wat men terugkrijgt wel eens van, wethouder X of Y komt. Voor hun is het net zo belangrijk om de gemeente in te gaan. Dus wat dat betreft gun ik ze dat ook zeer. Dat die dat vaak kunnen doen. Maar weet ook dat daar ook zo'n verdeling achter zit. Dus wij proberen natuurlijk met elkaar ook dit soort werkzaamheden goed te verdelen. Zodat ik af en toe ook een keer gewoon 's avonds thuis kan zijn. Zoals heel veel mensen dat hebben. En dat ik ook een keer in het weekend ook een keer niks mag doen. Hè? Want dat is ook
lekker
gewoon nodig.
Lekker op de bank zitten.
Ja, zeker. Ja.
Je was ook bij de opening van de bibliotheek op de Zalle, de basisschool de Zalle. En je las ook nog voor in de klas, hoorde ik. Waarom vind je nu belangrijk dat het lezen en leesplezier bij kinderen wordt bevorderd?
Nou, allereerst, lezen is gewoon hartstikke leuk. En het is volgens mij goed om dat op kinderen over te brengen. Maar het is ook gewoon heel goed voor de ontwikkeling. Hè? Lezen is belangrijk. Als je daar vroeg mee begint, dan heb je daar later heel veel voordeel van. Als je daar niet vroeg mee begint, dan loop je ergens een achterstand op. Als je het negatief wil formuleren. Dus dan is het ook belangrijk om dat op een leuke manier te stimuleren bij kinderen. Nou, wat wij bijvoorbeeld thuis met onze eigen kinderen doen, is altijd voorlezen van jongs af aan. Hebben we altijd boekjes voorgelezen voor het slapen gaan. Inmiddels zijn ze op de leeftijd dat ze zelf boekjes lezen. En dat ook echt leuk vinden. Nou ja, en dat komt ook wel door dat we dat altijd gestimuleerd hebben. Dus zo'n schoolbibliotheek levert daar ook een hele mooie en positieve bijdrage aan. Want er hebben inmiddels meerdere basisscholen in onze gemeente. Er zitten goede actuele boeken in. Want ja, niks is zo dodelijk als een schoolbibliotheek waar alleen maar boeken van 10 jaar geleden in staan die niet meer actueel zijn. Want dan is lezen ook niet leuk.
Nee, lezen moet leuk blijven.
Ja, ja. En er moeten ook een beetje actuele boeken in staan. Dat moet bijgehouden worden. Dus dat is best wel een taak.
En die scholen moeten dat dan zelf bekostigen? Of is daar een potje voor? Of hoe werkt dat?
Nou, je moet me niet precies vragen hoe het met de financiële stroom erachter gaat. Maar dit is in samenwerking met Fundament. Hè. Fundament doet ook de bibliotheek hierin lossen. En Fundament organiseert ook in dit geval de bibliotheek op school. Samen met zo'n school.
Oké.
En ja. Ja, daardoor heb je ook de zekerheid dat daar ook bibliotheekmedewerkers bij betrokken zijn. Die weten hoe dat werkt. Maar die ook met de docenten aan de slag gaan. En die uiteindelijk samen ervoor zorgen dat dat een leuke schoolbibliotheek wordt. En daar heeft de school zelf heel veel energie in gestapt in dit geval.
Ze hebben dan ook de mogelijkheid om wat te ruilen onderling, denk ik. Ja. Met de verschillende scholen en de bibliotheek natuurlijk.
Ja, en ze kunnen weer op tijd nieuwe boeken bij bestellen of reserveren. En dat, dat maakt ook dat... want ja, ik denk dat ook voor heel veel basisschooljuffen en meesters is dit ook nog een van de dingen die ze erbij moeten doen. Want die doen al hartstikke veel. Dus het helpt gewoon als die ook een klein beetje ondersteuning hebben bij hoe pak je dat op een goede manier aan. Want ongetwijfeld heeft niet iedere juf en meester op een basisschool leest in zijn eigen vrije tijd evenveel of weinig. Dus het helpt ook gewoon als je die daar ook een beetje bij kunt steunen. Nou, zeker, dat gebeurt zeker op deze manier.
Ja, wat onderzoek wijst van mij uit dat de kinderen onvoldoende lezen.
Ja.
En rekenen en lezen is bijzonder belangrijk, hè, voor de ontwikkeling.
Ja. Ja, dat zijn wel de basisvaardigheden die je zeker in die tijd ook mee moet krijgen. En, en ik denk dat het ook het mooie is aan onze gemeente, dat door de kleinschaligheid, door dit soort samenwerkingen, kan je dat ook op een hele positieve manier zo stimuleren. Nou ja, en ook, dat geldt ook voor mij weer. Kijk, dit was dan gelukkig gedurende de werkdag. Ik ga er dan aan toe naar zo'n school met de Amstketen om. Dat vinden kinderen vinden dat magisch op de een of andere manier.
Ja, zeker.
Daar kan je ook weer even laten zien dat zo'n schoolbibliotheek dat je dat belangrijk vindt. Dus daarom ben ik daar dan ook, om dat even te stimuleren. En ik zeg dat voorlezen aan groep 1 en 2, dat is altijd een feest om dat te mogen doen.
Leuk.
Ik heb daar gelukkig thuis veel op geoefend, dus ik kan het daar dan perfectioneren. Ja, maar dat was ook weer, was leuk.
Nou, dat brengt me op een heel ander thema. Verbouwing gemeentehuis. De aanstaande verbouwing zal vast niet de laatste verbouwing zijn. Er wordt niet alleen gekeken naar interieur, maar daar kun je waarschijnlijk wel iets over vertellen. Maar we zien ook activiteiten aan de buitenkant. En we hebben ook begrepen dat wellicht de koffiecorner en de leesbalie verdwijnen. Maar misschien kun je daar iets over vertellen.
Nou, het is zo dat wat je aan de buitenkant ziet, dat heeft niet zoveel met de werkzaamheden aan de binnenkant te maken. Aan de buitenkant wordt ervoor gezorgd dat onze kelder onder het gemeentehuis, dat die weer waterdicht is.
Dat is handig.
Ja. Dat is heel handig, want daar staat ook bijvoorbeeld archief en dergelijke. Ja, vinden we toch fijn dat dat gewoon droog blijft. Dus dat moet gewoon gebeuren. En dat is ook een eis dat op een bepaalde manier bewaard kan worden. Dit zijn ook gewoon noodzakelijke werkzaamheden. Die je bij wijze van spreken thuis ook zou hebben als je je spullen wil onderhouden. Dus dat moet gewoon gebeuren. Wat we aan de binnenkant aan het doen zijn, gaat met name om een verbouwing van de publieksbalies. En ik denk dat iedereen in Losser is vast een keer daar binnen geweest voor paspoort, rijbewijs, aangifte van iets bij de publieksbalie. En dan zat je tot voor kort redelijk... je zat eigenlijk met je rug naar de bibliotheek. Redelijk in het zicht. En dat is niet meer helemaal van deze tijd. Want het is mooi dat die functies daar allemaal gecombineerd zijn. Maar wat meer privacy is echt noodzakelijk. Is ook een wettelijke eis. Dus het was gewoon nodig om daar de boel te verbouwen en beter te maken. Dus dat staat ook al een tijdje. Weten we dat het eraan staat te komen. Dat is nu allemaal gepland. En nu worden die werkzaamheden de komende tijd uitgevoerd. Dus dat levert misschien even wat ongemak op. Dat is altijd zo.
Ja, want het levert natuurlijk altijd de vraag op wanneer, wat merken de inwoners? Ja. Wanneer is de verbouwing klaar? En staan er nog meer plannen op stapel binnen het gemeentehuis om wat
aan te passen? Dit is nu het belangrijkste. Hè? Dus die verbouwing beneden van de publieksbalie is de kern. Dus dat betekent ook dat sommige functies, je noemde net al een aantal, dat het tijdelijk even wat minder ideaal zal zijn. Maar uiteindelijk blijft dit nog steeds een plek waar je ook gewoon als inwoner naartoe kan, waar je kan zitten, waar je een krantje kan lezen, waar je een kopje koffie kan drinken en waar je ook gewoon elkaar kan ontmoeten. En om een bruggetje met vogelonderwerp te maken, een goed boek kan lenen in de bibliotheek. Ja, en tegelijkertijd ook op een nette manier gewoon je rijbewijs en je paspoort en dat soort dingen kan organiseren. En overigens wel goed om te zeggen, want in de tussentijd zijn die balies dus even weg. Maar je kan nog wel gewoon in het gemeentehuis terecht. We gaan even, ik heb de data niet scherp, maar we gaan heel even dicht dat het niet kan, maar daarna is het inmiddels al georganiseerd dat je op een andere plek gewoon terecht kan voor de noodzakelijke dingen.
Ja, want het is natuurlijk wel dat je je rijbewijs moet verlengen.
Ja,
en...
ja dat moet toch. Ja.
Ja, dat gaat gewoon door.
Ja, het zal wel tijdelijk even iets minder ideaal zijn dan eerder. Maar goed, dat heb je altijd met verbouwen. Ja.
En de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken en een krantje te lezen blijft.
Ja, die functie die blijft, die is er nu. Er is even wat krapte in de ruimte. Dus er zullen een aantal wat grotere tafels. Ja, dat zal even wat minder zijn. Dat is niet anders. Ja.
Trekkers, verkeer en de grens. Dat is een actueel thema. Het blijft ook actueel.
Zeker, ja.
Ik las nog iets over dat jij onder andere en je collega's uit Groningen en Bart Bentheim liefste ministers willen uitnodigen. Wat is dat? Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saxen. Krijg je dan 2 ministers? Begrijp ik dat goed?
En een Nederlandse minister? Ja, dat hangt er vanaf. Want op zich, de minister die over de grenscontroles gaat, is gewoon een minister op bondsniveau. Dus dat zal er één zijn. Ja.
Ja, dat is geen land.
Dus iedereen die het horen wil, mag komen, wat mij betreft.
Nou ja, goed, trekkers, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd. Hè? Wat is het standpunt van de burgemeesters in Twente daarin?
Nou, daar gaat het natuurlijk niet over de grenscontroles, maar over eventuele demonstraties. En daar hebben we eigenlijk ook hardop uitgesproken. En dat is op zich geen nieuws als het over boerendemonstraties gaat. Dat mag. Hè. Iedereen heeft het volste recht om te demonstreren, zich te laten horen. En ik snap dat ook heel goed. Maar doe dat niet op de snelweg. Hè. Want dat levert gevaarlijke situaties op. Dat hebben we natuurlijk in de vorige periode, dat gebeurde, ook al veel gezien. En we hebben gemeend om ons daar nu ook gewoon hardop over uit te moeten spreken. Ja, dat kan niet. Dan krijg je vaak de vraag, geldt dat dan ook voor milieuactivisten? Het antwoord is ja, dat geldt ook voor milieuactivisten. En je ziet ook dat die eigenlijk al veel langer ook massaal van de snelweg worden gehaald. Alleen dat is natuurlijk met trekkers iets lastiger.
Ja.
Maar het is en blijft verboden. En daarom hebben we eigenlijk heel duidelijk gezegd van demonstreren mag. Sterker nog, snap we ook heel goed. Maar doe dat dan op plekken die daar beter voor geschikt zijn.
Maar het wordt op geen enkele manier gedoogd.
Nee, nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk altijd op het moment dat zo'n situatie zich wel voordoet. Ja, dan is de vraag altijd van hoe handel je dan en wat is er mogelijk? En als er echt 100 trekkers op een snelweg rijden, dan haal je ze er niet zomaar vanaf. Maar dan is de insteek wel, ja, dat mag niet. Dus dan wordt er waarschijnlijk wel procesverbaal opgemaakt.
Ja.
En dan krijg je achteraf, moet je daarvoor verantwoorden. En daarmee geven we dan ook uiting. Maar goed, dat is een samenwerking uiteindelijk in de driehoek lokaal. En daar heeft ook het Openbaar Ministerie een rol in. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het niet zo ver komt. En ik hoop dat ook nu wie er ook wil demonstreren zich hier ook eventjes druk over maakt. Van, doe dat nou op de juiste manier. Want nogmaals, ja, dat demonstreren, dat is gewoon een grondrecht. En dat zullen we ook altijd blijven verdedigen. Zal ik altijd blijven verdedigen, maar kan ook op de goede plekken.
Ze kunnen wel voor het gemeentehuis gaan staan.
Of ja, nou ja, zeker. Ja, maar heel eerlijk gezegd denk ik sterker nog, het is slimmer om op het Malieveld te gaan staan of op andere plekken. Want daar worden de besluiten echt genomen over deze materie. Ja,
ja precies. En nou ja, goed, het is natuurlijk op zich wel mooi om te horen dat de collega's van Bad Bentheim en Gronau en Losser zeg maar samen de ministers willen uitnodigen.
Ja, waar het gaat over de grenscontroles. Ja.
Wat de grenscontroles betreft. En wat is het doel dan om die ministers uit te nodigen? Wat willen jullie daarmee bereiken?
Nou, we hebben eigenlijk gezegd van wij vinden allemaal vanuit onze eigen gemeente dat dit zoals het nu gaat met de Duitse grenscontroles met name, dat ons zoveel hinder en last oplevert dat het niet opweegt tegen wat het qua effect heeft. Maar wij hebben een beetje het idee dat daar op landelijk niveau eigenlijk te weinig zich rekenschap van wordt gegeven. Mm-hmm. Want het wordt steeds weer verlengd en het gaat door. Dus we hebben gezegd, ja, kom dan maar een keer kijken wat het hier doet. En zien wat dat voor effect heeft in de kleinere kernen, op de kleinere grensovergangen. Hoe lang die file is die er staat. En even een heel simpel voorbeeld heb ik ook al wel eerder genoemd. Zit in de Bentheimerstraat zitten een aantal bruggen over het water in. Kleine bruggetjes, die moeten een keer worden vervangen.
Ja.
Nou, stel dat we dat nu zouden doen, dan moet die weg afgesloten worden. En dan maken wij normaal gesproken een omleidingsroute. Nou, de omleiding via de A1 is op dit moment niet te doen. Want je kunt niet mensen die daar, bij spreken, net aan de ene kant wonen en aan de andere kant naar hun werk moeten.
En die moeten wachten dan bij de grens?
Ja, dat wordt natuurlijk, dan moet je straks een uur omrijden.
Ja.
Of je moet via Nothorn om gaan rijden, want dat is dan de eerstvolgende lus die je kan nemen. Dus dat zijn de hele praktische kleine problemen. Dus we moeten het onderhoud gewoon uitstellen. Die brug die zal echt niet zomaar, zomaar het water ingaan. Maar op een gegeven moment moet het wel een keer gebeuren.
Ja.
Dus dat zijn allemaal de wat kleinere problemen die daar ook uit voortkomen. En dan heb ik nog niet eens gehad over de verkeersongevallen, de dodelijke ongevallen die zijn gebeurd. En alle andere negatieve effecten die het heeft. Dus we willen dat graag gaan laten zien.
Ja. En dan is de bedoeling dat die ministers gaan kijken bij de grens, neem ik aan.
Ja.
En jullie ergens, zeg maar, in een presentatie hun aangeven van wat nou de nadelen zijn van die controles.
Dat zouden we graag doen. Ja. Ja. Ja, goed. En dan moet je altijd maar eerst afwachten of daar ook op gereageerd wordt. Ik heb het aanbod ook al eerder, want we spreken met Nederlandse grensgemeenten ook. Af en toe met het ministerie, soms ambtelijk en soms met de minister. Daar heb ik het aanbod ook al gedaan. Van, kom dan gewoon een keer kijken. Zowel in de Achterhoek als hier. Kom een keer kijken wat het effect is van wat er gebeurt. Dan snap en voel je dat ook. Want soms worden die besluiten, en dat geldt in Duitsland misschien nog wel iets extremer dan in Nederland. In Duitsland worden de besluiten in Berlijn genomen. Heeft een effect op de grensregio hier in Den Haag. Maar men heeft niet altijd het gevoel bij wat dat dan hier lokaal betekent. Ja. En dat is, dat is denk ik iets wat we gewoon moeten laten zien. En als ze niet willen komen, dat we dat op andere manieren moeten laten zien. Maar dat is wel een beetje wat er ook te doen is.
Ja, want het heeft natuurlijk ook naast de ongevallen die er gebeurd zijn, heeft het natuurlijk ook heel veel economische negatieve effecten.
Ja. Ja, het zijn gewoon bedrijven die, stond een tijdje geleden nog met een verhaal in het Tubantia over een bedrijf wat koffie heen en weer rijdt. Ja, die hebben 4 ritten per dag. Als je dan 4 keer per dag een minuut of 20 in de file staat, dan kun je wel uitrekenen. Dan kost je dat langzamerhand van die 4 ritten, kost dat gewoon 1 per dag.
Ja, koffie.
Wordt dure koffie, dat levert heel veel schade op economisch. Dus het is eigenlijk een optelling van al dat soort dingen. En daarnaast, ik vind ook wel gewoon de gedachte dat die grens open is en dat je gewoon in een straal van 360 graden om de regio Twente en specifiek ook om de gemeente Lossen heen kan kijken. Dat is toch wel een verworvenheid die wel heel lang, waar we de vrucht ook van kunnen plukken.
Zeker.
En die hier alleen maar lastiger mee maakt.
Zeker. En er komt bij dat de andere grensovergangen gewoon open zijn.
Ja.
Dus als je zeg maar via de oude grensovergang rijdt, daar wordt dan niet gecontroleerd. Dus dat
vinden of sporadisch. Maar sporadisch. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo.
Voor mij is zo'n vliegende brigade die ergens staat veel effectiever dan wat er nu gebeurt.
Ja, kijk, en je ziet dat dit is natuurlijk iets wat voortkomt uit een discussie over migratie.
Ja.
Die op een veel hoger niveau eigenlijk gevoerd moet worden. Die eigenlijk Europees gevoerd moet worden of landelijk. Waar je helemaal niks. Dit is eigenlijk meer symboolpolitiek wat dat betreft.
Ja.
Want in het verleden deden we mobiele controles. Of dat doen wij als Nederland nu weer. En dat deed Duitsland ook. En al die diensten die daarbij betrokken zijn, kunnen heel goed risico-inschattingen maken. Dus die kunnen heel goed inschatten van, god, daar rijdt een bus of een vrachtwagen met een bepaald risico, die zetten we aan de kant, gaan we controleren. Dat hoeft niet per se allemaal langs de grensovergang te zijn.
Nee, precies.
Dus dat was veel beter.
Nou, het thema vluchtelingenopvang, hè, want we hadden net over migranten. Ja. De opvang van vluchtelingen. Gemeenten om ons heen, die krijgen zeg maar de rode kaart, hè, van de ministers ongeveer. Van, jullie voldoen niet aan de spreidingswet. De gemeente Lossen voldoet daar wel aan?
Ja, kijk, we hebben alle gemeenten een brief gekregen. En daar staat er eigenlijk in van, u voldoet volgens de getallen die wij kennen, of u voldoet niet. Nou, als je het heel, heel precies kijkt, dan vangen wij op dit moment net iets minder op dan wij moeten. Volgens mij ik ken de getallen niet exact uit mijn hoofd, maar moeten we ongeveer 120 opvangen en zitten we daar net ietsje onder.
Ja, ja.
En dat komt omdat we nu natuurlijk de opvang in Hotel Dinkeloord hebben. En dan moet je uitleg geven over hoe de plannen er in de toekomst uitzien. Dat hebben we netjes gedaan. En hier is ook de intentie die eerder is uitgesproken van, we gaan daar gewoon een nieuwe locatie voor vinden en we voldoen daarmee aan onze opgave. Nou, en dan krijg je ook een groene kaart in plaats van een rode. Want ja, die spreidingswet is wel een wet waar we ook uitvoering aan moeten geven, vind ik, als gemeente. Mm-hmm. En de gemeenten die dat niet doen of niet voldoende aannemelijk kunnen maken, dat ze dat gaan doen, die worden daar wel op aangesproken. Ik denk ook dat het goed is. Want als we met z'n allen wat eerlijker verdelen, dan wordt de problematiek ook beheersbaarder.
Ja.
Voor zover die er is. Want over het algemeen gaat het heel goed met de opvang.
Wij horen niet echt negatieve klanken over de opvang van de vluchtelingen, zeg maar in Dinkeloord in dit geval.
Nee, mijn beeld is ook dat het daar eigenlijk gewoon heel goed gaat. Maar dat zie je eigenlijk op bijna alle plekken in Nederland. En er zijn natuurlijk een aantal grote locaties. En Ter Apel is de meest bekende, waar het natuurlijk helemaal niet goed gaat. Maar dat is ook een heel ander type opvang.
Ja.
Maar mede omdat er veel gemeenten zijn die niet voldoende doen, loopt het daar alleen maar voller en wordt het probleem groter.
Ja.
Kijk, als we allemaal wat beter ons best zouden doen, dan is dat probleem veel beheersbaarder en is er waarschijnlijk niet eens echt een probleem. Tuurlijk blijven er altijd incidenten her en der. Maar dat is op heel veel terreinen. Dus daar wordt hier hard aan gewerkt. En dat ligt bij het college, ligt bij de wethouder asiel die daar mee bezig is. Zal de gemeenteraad ook besluiten over moeten nemen. Maar er is hier wel ook de intentie uitgesproken van we gaan daar gewoon doen wat we moeten doen.
En dat gaat dan om 120 vluchtelingen volgens de
Spijkerwet. Dat is de opgave die in de Spijkerwet staat. Ja. En er zijn ook andere opgaven waar mensen waarschijnlijk heel veel minder van weten. Ook iedere gemeente heeft een taak in opvang, in het organiseren van bijvoorbeeld beschermd wonen of in, noem het allemaal maar op. Maar ja. daar praten we eigenlijk nooit over. Omdat dat over het algemeen redelijk goed geregeld is.
Ja. Ja,
dus ik zou hopen dat op dit vlak dat we daar ooit ook komen.
Ja. Dan zagen we dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de Martinusplein goedgekeurd is. Althans, het college, dacht ik.
Ja, het besluit is dinsdag genomen. Ja.
En dat betekent dus dat de ontwikkelingen Martinusplein en bouwactiviteiten kunnen starten?
Nou, het betekent allereerst, maar dan spreekt even de procedurekant van de burgemeester. Het betekent allereerst dat de gemeenteraad daar nog besluiten over moet gaan nemen. En dat daar nog allerlei processen lopen. Dus, maar goed, als u echt inhoudelijk de discussie aan wil gaan, dan is wethouder Slichtman daar de aangewezen bestuurder voor.
Nee, dat gaat meer om het proces. Hè?
Ja.
Maar dat betekent wel dat het dus voor die mensen die daar zitten, de Oekraïners die daar nu zitten, toch een plek gevonden moet worden.
Ja, nee, goed, daar worden natuurlijk allemaal ook weer vervolgstappen op georganiseerd. Maar in dit geval is het zo dat eerst de gemeenteraad nog moet besluiten over dat omgevingsplan. Kunnen eventueel belanghebbenden daar ook nog beroep tegen aantekenen. Als ze dat niet doen, ja, dan kan het snel beginnen. Als ze dat wel doen, dan duurt het mogelijk wat langer. Maar goed, dat is nog een beetje koffiedik kijken natuurlijk.
En zolang kunnen de Oekraïners daar blijven zitten? Dat is een beetje het idee.
Ja, dat moet je mij niet precies vragen. Maar voorlopig is die plek er. En uiteindelijk zal dat een keer ophouden. Ja, en ook daar loopt natuurlijk een zoekopgave vanuit de gemeente. Ja. Ja.
Dan, ik kijk even naar de tijd. We hebben nog wat tijd.
Ja, zeker.
Vuurwerk, een hot item voor december. Ja. En de Duitse grens, hè, zijn natuurlijk twee dingen wat elkaar misschien al eens zou kunnen bijten. Hè. Wij hebben in Nederland een vuurwerkverbod. Dat geldt niet voor Duitsland.
Correct, ja.
En ook de verkoop.
Ja.
En dat levert toch ook de grote problemen op. En gemeenten kunnen een afsteekvergunning verlenen.
Ja.
Gaat de gemeente Lossen dat doen?
Nou, we hebben eigenlijk gezegd in de regio Twente. Wij willen het liefst daar eenduidig beleid op. Want het zou een beetje gek zijn als de ene gemeente zegt, dat doen we wel. En één gemeente verderop doet het niet. Daar krijg je ook rare effecten van. Dus we hebben als insteek om daar één lijn te kiezen. En het lijkt erop dat die lijn wordt dat we daar geen ruimte voor bieden. Voor die ontheffingen van het vuurwerkverbod. Dat is ook het meest duidelijk. Ik denk ook dat het uiteindelijk dat helpt. Kijk, landelijk is gekozen voor het vuurwerkverbod. Maak het dan ook gewoon eenduidig en in één richting. Ik heb niet de illusie dat bij de komende jaarwisseling het vuurwerk weg zal zijn.
Dat we geen knallen horen?
Nee, want dit is volgens mij iets wat nog wel heel wat jaren gaat duren voordat we dat bereiken. Want ik zie natuurlijk ook de discussie die daarover wordt gevoerd. Hè, dat heel veel mensen zeggen, ja, het heeft toch geen zin, want ze doen het allemaal toch.
Mm.
Ja, kijk, ik hoop natuurlijk, het is wel een verbod, dus het mag niet dat mensen zich daaraan houden. Dat allereerst is wat nodig is. Het is ook irreëel dat alles gehandhaafd kan worden. Maar het is wel een richting die we ingeslagen zijn. Het zal even duren voordat we er zijn, maar dan is het wel fijn als het gewoon een eenduidige lijn is.
Ja, maar waarom hebben we eigenlijk geen eenduidige lijn samen met zeg maar de aangrenzende landen? Als het gaat over vuurwerk, hè, want dat is natuurlijk bijna niet te handhaven.
Nee, dat maakt het natuurlijk zeker hier wel extra lastig.
Ja.
Maar goed, dat geldt natuurlijk voor wel meer thema's. Hè? Dat iets in het ene land wel mag en in het andere land niet.
Ja, maar deze schieten er echt uit, hè? Letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk en figuurlijk, ja, dat is zo. Dat klopt, dus dat maakt het ook lastig. Tegelijkertijd, dit is wel de Nederlandse wet die nu geldt en die door de Tweede Kamer is aangenomen. Dus daar zullen we het mee moeten doen.
Ja.
En je ziet natuurlijk ook wel dat de traditie die hier lang is geweest van het vuurwerk afsteken ook wel heel anders is dan in sommige andere landen. He, want in Nederland wordt en werkt natuurlijk altijd ontzettend veel vuurwerk zelf afgestoken. Terwijl er een hoop landen om ons heen zijn waar dat veel minder gemeengoed is. Dus daar zit ook gewoon verschil in.
Ja, ja. Ja. Goed, vuurwerk niet. Karbidschieten blijft?
Zeker, dat valt er ook niet onder.
Want dat is een traditie, hè? Dat valt onder de tradities. Dus we gaan beetje terug in de tijd. We gaan lekker ook met karbid aan de slag.
En het is ook geen vuurwerk, hè, karbid. Ja. Dus dat valt daar ook niet onder. Dus dat kan en mag ook gewoon. Uiteraard wel veilig. Binnen een aantal grenzen. Dus ja. Daar gelden ook gewoon wat lokale regels voor. Maar ik moet zeggen, ik ben vorig jaar en ook het jaar daarvoor bij de jaarwisseling ook heb ik ook een ronde gemaakt langs heel wat locaties waar kabit wordt geschoten. Ja, en het gaat over het algemeen is dat heel gemoedelijk, leuk. Op de ene plek klein met twee families bij elkaar en op de andere wat grootser met de hele buurt. Ja, dat zijn mooie dingen, dus daar geniet ik altijd wel van.
Ja.
En ik denk, nou, als dat het is, dan is het prima. En dan komt het volgens mij wel goed met die jaarwisseling.
Als afsluiter, de brandweer in de gemeente Lossen bestaat 100 jaar. Dat is natuurlijk best wel lang, hè? 100 jaar vrijwillige brandweer, een mooie mijlpaal.
Zeker,
Tegelijkertijd moeten we vooruitkijken. Zijn er voldoende vrijwilligers? Want ik zag onlangs ook nog een advertentie van Veiligheidsregio voor werven van vrijwilligers. Hoe staat Brandweerkorps van Lossen ervoor?
Nou, best goed. En we hebben natuurlijk in de gemeente twee kazernes. Eentje in Lossen en één in De Lutte. En beide zijn goed voorzien van vrijwilligers. Maar het blijft altijd belangrijk om dat ook aan te blijven vullen. Dus er wordt vanuit de regio worden regelmatig die campagnes gedraaid om ook mensen te interesseren om dat te gaan doen. Want het zijn inderdaad allemaal vrijwilligers. En heel veel mensen realiseren zich dat niet altijd als ze de brandweer bellen.
Ja.
Het zijn allemaal mensen die normaal gesproken andere dingen doen. Die bij een IT-bedrijf, een bouwbedrijf, een gemeente, wat dan ook werken. En op het moment dat de pieper gaat alles laten vallen, zich naar de brandweerkazerne haasten en dan het pak aantrekken.
En dan vervolgens naar Bloemenbeek voor het blussen van een
van een brand of wat dan ook. Maar ook kranen die niet meer dicht gaan doen. Dat het mooie aan de brandweer is wel, het is fijnmazig georganiseerd. Hè. Het is eigenlijk een van de veiligheidsdiensten die nog overal zit, altijd.
Ja,
dat moet ook wel.
Ja.
En daardoor ook altijd komt.
Ja.
Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Maar als er iets geks is, dan is de brandweer altijd wel bereid om daar een rol in te spelen, voor zover dat kan. En dat is ook wel iets moois, denk ik.
Ja, en als burgemeester ga je er ook over.
Ja.
En je hebt meer grip op de brandweer dan op de politie als burgemeester. Als het gaat om de organisatorische inzet.
Dan... Ja, dat klopt. Kijk, ik heb als burgemeester heb je ook, zoals het dan zo
op
mooi heet, het gezag ook over de politie samen met de officier van justitie. Dus als het echt nodig is, dan staat iedereen paraat. Maar het mooie inderdaad aan de brandweer is dat het per definitie altijd lokale mensen zijn.
Ja.
En dus zowel korps in De Lutte als in Losser hebben ook altijd een kazerneavond, een korpsavond één keer per jaar. Die hebben de vaste oefeningen. Ik probeer daar ook regelmatig even mijn gezicht te laten zien. Dat is ook altijd leuk. Dat wordt ook altijd gewaardeerd. Maar daarmee probeer ik ook mijn waardering naar hun uit te spreken. Dus als er nog iemand is die luistert en denkt, brandweervrijwilliger lijkt
dat
me wel
wat.
Ja, dan moet je zeker melden. Ja.
Ja, zeker. Dat denk ik ook. Dan heb ik vernomen dat de gemeente Lossen genomineerd is voor een prijs.
Ja, de Gouden Prokkel.
Precies. Kun je eens uitleggen wat dat is? Want ik heb begrepen dat het gaat om mensen met en zonder beperking.
Ja. Ja, het idee daarachter is eigenlijk, en het wordt landelijk georganiseerd en ook vanuit hier wordt daar aan meegedaan, om mensen met en zonder beperking met elkaar in aanraking te brengen, kennis te laten maken. Want ja, als je elkaar niet kent of niet hebt gesproken, dan is het ook lastig om daar een gevoel bij te hebben van hoe ontmoet je elkaar dan. En wat heel leuk is, dat ik heb dat vorig jaar gedaan, dit jaar is dat ik heb geluncht met een groep, een hele gemixte groep, van onder andere de Sterkplaats. Dus daar zijn mensen met een beperking die daar samen dingen maken. Dus die daar ook hun dagbesteding hebben. En die zijn hier in het gemeentehuis geweest om samen een mooi gesprek te voeren. Er waren ook nog wat anderen bij. En dan heb je best wel bijzondere gesprekken. Want de een heeft fysiek een beperking. De ander heeft mentaal dingen die minder gaan. En een derde heeft een wat zwaardere beperking. Maar het zijn allemaal mensen die dingen leuk vinden of die bepaalde dromen hebben in het leven. En daar hadden we hele mooie gesprekken. En ik vond dat een mooie manier om ook te laten zien van ja, je kunt elkaar best wel op die manier ook ontmoeten en een stapje verder helpen. Nou, en dat is genomineerd voor een mooie prijs als goed voorbeeld. Dus,
dat is een landelijke prijs.
Dat is een landelijke prijs. Ja. Dus hopelijk winnen we hem. Hè? Want als je dan toch genomineerd bent, dan moet je ook winnen, vind ik.
Ja. Ja, voor mij staan we hoog in de scores, heb ik gezien. Dus wat dat betreft...
Ik heb een goede hoop. En het mooie vond ik, want ik vind het vooral ook een compliment voor die mensen die dit soort dingen steeds blijven organiseren. En ook hier is het voor mij dan weer een kleine moeite als burgemeester om daar wat tijd voor te maken en dat ook in het zonnetje te zetten. En dat vind ik iets heel moois om te doen. Dus dat, en zeker ook voor deze groep die verdienen dat ook. Want die doen net zo goed mee als ieder ander. En nou, ik gun dat iedereen dat je een keer zo'n mooi gesprek kan hebben. Ja,
ja, dat is ontzettend mooi. Als je als burgemeester, als je één onderwerp mag noemen als burgemeester, waar je de komende tijd echt het verschil wilt maken, welk onderdeel is dat dan?
Oh, dat is wel echt, dat vind ik een hele moeilijke
vraag. Ja, ik leg de moeilijkste vraag als laatste.
Nou kijk, we zitten natuurlijk nu, in maart zijn de verkiezingen geweest. Daarna zijn er onderhandelingen geweest voor een nieuw college. Dus nu zijn de nieuwe wethoudersploeg is begonnen. En voor mij is nu heel belangrijk om ook veel tijd te investeren in hoe werkt dat allemaal samen.
Ja.
Dus het nieuwe college moet aan de slag. Die gaan hun plannen uitwerken. Werken daarbij samen met de ambtelijke organisatie, maar zeker ook met de gemeente en de samenleving. Nou, en daar kan ik heel mooi mijn rol in vervullen om dat allemaal goed aan elkaar te knopen en te helpen om dat goed te laten floreren. Dus eigenlijk is dat wel een van de belangrijkste dingen. Dus dat is meer een beetje overstijgend. Dus als ik daar iets goeds in kan doen, dan denk ik dat ik al best tevreden ben.
Ik hoop dat het ook lukt.
We doen ons best. Voor het gesprek. Ja, graag gedaan.
Oké.
En tot de volgende keer.
Ja.